Gemeente, ouderen en jongeren, zeker ook vanmiddag de gasten in ons midden, luisteraars via de Kerkradio, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst, waarin zal voorgaan dominee Van der Zwaag, zullen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en zullen we van enkele andere broeders afscheid nemen. Na afloop van de dienst bent u in de gelegenheid om de nieuw bevestigde en de aftredende broeders de hand te drukken. Nadat wij als kerkenraad de dienst in de consistorie hebben afgesloten, zullen de broeders hier voor de kansel plaatsnemen. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit Filippenzen, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. Collectes zijn voor de slotzang, de eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 118, vers 11. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 133. Alle drie de verzen. Psalm 133. Ai, zie hoe goed en hoe liefelijk is het dat zonen en dochters van hetzelfde huis, als broeders, als zusters, samen wonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, alle drie de verzen.
Thank you.
Zoals we dat gewoon zijn, doen we ook vanmiddag belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis mee. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 135, het derde vers: God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. En God is aller hulde waard. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding des vleeses van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij het Nieuwe Testament, bij de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Filippi. We lezen het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. Filippenzen 2, 1 tot en met 11, de schriftlezing voor vanmiddag. En dan lezen we daar het woord van de Heere. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schrift lezen. Laten we, voordat we het woord gaan overdenken, samen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. U doet ons vanmiddag een gewone dienst beleven, Heere, waarin we, zoals we dat iedere zondag mogen doen, mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord, waarin we belijdenis mogen doen van het allerheiligst geloof, waarin we met onze gebeden tot u mogen naderen voor uw heilig aangezicht. Dienst waarin we mogen zingen tot eer van uw naam en tot versterking van ons hart. Een dienst waarin we onze gaven mogen geven voor de gemeente, maar ook voor doelen van buiten. We mogen een hele gewone dienst beleven vanmiddag en toch aan de andere kant ook weer een hele bijzondere dienst. Want vanmiddag geeft u ons het voorrecht, Heren, dat er een aantal broeders zijn die hun jawoord zullen geven op de bevestigingsvragen die hen zullen worden gesteld als ouderling en als diaak. En daarin zien we, Heren, dat u doorgaat met uw werk, ook in ons midden, dat u ons dat weer schenkt. Ambtsdragers, nieuwe ambtsdragers, door middel van wie u ons als gemeente wilt leiden en wilt wijden. En we zeggen u naam ootmoedig dank, Heren, dat we dat voorrecht ook vanmiddag weer mogen ontvangen. En we nemen vanmiddag ook afscheid. Afscheid van broeders die in ons midden gediend hebben in de afgelopen tijd als ouderlingen, als diaken, hun gaven die ze van u ontvangen hebben mogen besteden in uw dienst en tot opbouw van de gemeente. We zeggen u naam dank, Heren, voor alles wat u door hen aan ons hebt gegeven. En wij bidden van u of u ook deze broeders die vanmiddag terugtreden, in de komende tijd alles wilt blijven schenken. En dat ze als in het ambt van alle gelovigen staande dan ook hun gaven mogen blijven besteden in uw dienst. Tot opbouw ook van de gemeente en bovenal tot eer van uw grote naam. Heren in de hemel, wij bidden u of wij, als we zo meteen dat woord dat we gelezen hebben zullen gaan overdenken, of wij de leiding van uw Heilige Geest mogen ontvangen. Laten onze harten geopend worden. Laten onze harten de boodschap die erin klinkt mogen verstaan. En wilt u uw Heilige Geest in het midden van ons geven naar uw eigen belofte, die toch helder en duidelijk in uw woord ons gegeven is, waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u daar in het midden bent. Samen als gemeente, Heren, willen we ook dank die in het midden van ons leeft verwoorden. We zijn dankbaar dat u onze broeder van Santen weer thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis, dat de operatie die hij moest ondergaan ook goed verlopen is. Maar we bidden ook van u, Heren, wilt u hem verder herstel geven en hem zegenen nu het revalidatieproces aanbreekt. U weet wat hij nodig heeft, we dragen hem en zijn gezin ook van harte aan u op. We willen ook bidden, Heren, voor zorgen en moeite en verdriet die er in ons midden is. We denken vanmiddag heel in het bijzonder aan onze broeder en zuster van Manen van de Pelikaanstraat, die geconfronteerd zijn met het overlijden van een schoonzus in Zweden. En u weet, heren, wat dan nodig is. Wilt u de familie nabij zijn en troosten en sterken. Zoals u dat alleen ook maar kunt. Zo komen we samen tot u. We weten ons diep afhankelijk van uw zegen en uw leiding. Hoor ons en zegen ons, heren. Op grond van de genade die er is in de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 86 het zesde en ook het achtste vers. Leer mij naar uw wil te handelen. En het achtste vers, maar gij, Heere, gij zijt langmoedig en zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. We staan vanmiddag stil bij wat we lezen in Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Als we naar de boodschap van deze woorden geluisterd hebben, zingen we uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, het is nogal wat de apostel Paulus hier in dat 5e vers dat we gelezen hebben, dat uitgangspunt van onze overdenking is, tegen ons zegt. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Of om het met wat gewonere woorden te zeggen, laat het in uw hart en in uw leven, in jouw hart en in jouw leven, zo zijn als het ook bij de Heer Jezus was. Als je dat op je laat afkomen, dan zeg je van dat is toch onmogelijk. We kunnen toch niet zijn zoals de Heer Jezus is. En misschien hebben we eerst ook nog wel een andere vraag. Hoe was hij eigenlijk? Wanneer we zo moeten zijn zoals hij is, hoe moeten we dan zijn? Wat betekent dat nou? Laat die gezindheid in u zijn die ook in hem was. Die gezindheid. Dat betekent eigenlijk die houding. Bij mensen, we hebben allemaal een innerlijke houding. We spreken vanuit een innerlijke houding. We doen dingen vanuit een innerlijke houding. We laten dingen ook na. Als je boos bent, zeg je dingen die anders zijn dan wanneer je vrolijk bent. Als je, om zo te zeggen, het goede met je medemens voor hebt, zal dat ook in je doen, in je laten, in je spreken naar voren komen. Als je het kwade voor hebt met je medemens, evenzo. Er is een gezindheid van waaruit wij mensen spreken en van waaruit wij handelen. En nou laat de apostel ons weten, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus was. Welke gezindheid was er in hem? Dat is de vraag die we natuurlijk vanmiddag echt wel hebben te beantwoorden. En ik kan daar nu alvast van zeggen, en dat blijkt ook wel uit het vervolg waar we ook een kort moment bij stil zullen staan, dat de Heere Jezus in alles liefdevol bewogen heeft willen dienen. Zozeer heeft willen dienen dat hij zijn leven tot in de kruisdood heeft willen overgeven. Laten we vanmiddag een ogenblik stilstaan bij deze woorden van de apostel Paulus, ten diepste natuurlijk van de Heilige Geest, die ons oproepen om dezelfde gezindheid te hebben als die ook Christus heeft gekenmerkt. En ik heb als thema gekozen dezelfde gezindheid als hij. Dezelfde gezindheid als hij. En we overdenken eerst wat die gezindheid precies ingehouden heeft, en dan ook wat dat voor ons precies betekent. Die gezindheid die in Christus Jezus was, die moet nu ook in u zijn. Dan is de vraag natuurlijk, die ik net al even ook gesteld heb, wat is precies nou die gezindheid, die innerlijke houding geweest van de Heere Jezus Christus? Eén woord. Dienstbaarheid. Eén woord. Verlangen om zich te geven voor die ander. En dat verlangen, dat lag niet alleen in het hart van de Heer Jezus toen hij op deze wereld was, toen hij rondwandelde en zijn woorden sprak en zijn daden deed. Maar dat verlangen, dat was al in de Heer Jezus toen hij nog in de hemel verbleef. Voordat hij naar de aarde kwam, toen had hij al dat diepe verlangen om te dienen en om anderen te verlossen. En dat is wat we hier in dit gedeelte, dat we met elkaar gelezen hebben, ook heel duidelijk lezen. Want er staat namelijk, en lees nou dat zesde vers met mij maar even, hoewel hij in de gestalte van God was, heeft het niet als een roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. Hij was in de gestalte van God. Wat moeten wij daarbij ons voorstellen? Nou, dat betekent meer dan dat hij in de hemel woonde. Dat betekent in de gestalte van God zijn dat hij deel uitmaakte van het goddelijke wezen zelf. Eens wezen met God de Vader en met God de Heilige Geest. En als je zegt, jij vanmiddag, dat begrijp ik niet, dan kan ik dat heel goed indenken, want dat begrijpt niemand van ons precies. Dat verstand van ons mensen is maar heel beperkt. We kunnen God drie-enig niet doorgronden. Maar dit is wel de werkelijkheid. Hij was in God, maakte deel uit van het goddelijke wezen, voordat hij naar deze wereld kwam. En wat zegt de apostel nou verder? De apostel zegt, hij heeft dat God gelijk zijn, niet als een roof beschouwd. Dat zijn op het eerste gezicht wat moeilijke woorden en we vragen ons af wat ze ons eigenlijk willen zeggen. Als een roof beschouwen. Wat is een roof? Dat is eigenlijk een buit, een prooi. En dan moet je denken aan een wild dier. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan een leeuw, ergens in Afrika, en die leeuw die heeft een antilope, of wat voor dier dan ook, heeft die weten te vangen en heeft zijn tanden erin gezet en nu gaat hij dat verorberen, dat is zijn maaltijd. Denk je dat zo'n leeuw, dat hij de prooi ooit los zal laten? Nee, natuurlijk niet. Je moet ook maar niet te dicht in de buurt komen, want anders word je ook nog eens een keer zijn prooi. Hij laat het nooit meer los. Dat is zijn buit. Dat is zijn roof. Dat heeft hij veroverd. En loslaten, hij piekert er niet over. En nou staat hier, de Heer Jezus was in de gestalte van God. Hij maakte deel uit van dat goddelijke wezen. Maar hij heeft dat niet als een roof beschouwd. Hij heeft dat niet vastgehouden zoals die leeuw zijn prooi vasthoudt. Hij heeft dat los willen laten, heeft er afstand van willen doen. Hij heeft het aan God gelijk zijn in de hemel, in het goddelijke wezen te zijn in de hemel, dat heeft hij over willen geven, los willen laten en hij heeft naar deze wereld willen komen. Dat is wat de apostel zegt. En hoe is hij naar deze wereld gekomen? Ook dat lees je in het zevende vers. Hij heeft de gestalte van een slaaf willen aannemen. Van de gestalte van God naar de gestalte van een slaaf. Van het hoogste naar het laagste. Want een slaaf op deze wereld, die heeft eigenlijk niks te zeggen en te vertellen. Dat weet iedereen. Van het hoogste naar het laagste. Dat is de weg die de Heer Jezus is gegaan. En dat wilde hij doen, vrijwillig. Daar heeft niemand hem toe verplicht. Maar hij wilde dat doen. Dat is wat Paulus, de apostel, ons hier zegt. En toen hij in de gestalte van een slaaf was, zegt de apostel, en dat is het achtste vers, toen heeft hij zichzelf zelfs vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja de kruisdood. Moet je indenken, dan ben je op deze aarde, dan ben je mens geworden. En dan ben je bereid om jezelf tot de kruisdood te vernederen, te laten vernederen. Je bent in de gestalte van God, je bent deel van God, je bent Gods eigen zoon. Je komt naar deze wereld en je bent bereid om slaaf te worden en je bent bereid om je leven te geven tot in de kruisdood toe. Wat is dat toch onvoorstelbaar. Wat een overgang, wat een verschil van hoog naar laag. We zouden vanmiddag ook kunnen zeggen van rijk naar arm. Rijk in de hemel, arm op deze aarde. Arm op de aarde. Ik heb ergens gelezen, en dat vond ik eigenlijk een hele mooie uitspraak, en die wil ik graag doorgeven vanmiddag. Hij werd zo arm op deze wereld dat hij werkelijk alles heeft moeten lenen. Hij had geen bezit. Hij heeft alles moeten lenen. Hij heeft een plaats moeten lenen om geboren te worden. En als je daarover nadenkt, dan zeg je het klopt. Er was geen plaats in de herberg. Hij heeft een huis moeten lenen om in te slapen. En dat klopt. Hè? Daar in Capernaum heeft de Heer uiteindelijk ook in een huis gewoond. Maar dat huis, dat was niet zijn eigendom. Dat mocht hij gebruiken. Hij heeft er met goed vinden van anderen in mogen verblijven. Hij heeft een boot gehad om vanaf te preken. Een boot geleend om vanaf te preken. Want elke boot waarop Christus gevaren heeft, was niet zijn eigendom. Allemaal geleend goed. Volkomen geleend goed. Hij heeft een ezel geleend om op te rijden. Nou, dat weten we ook. Het is de lijdenstijd en dan sta je ook weer stil bij die geschiedenis, die intocht in Jeruzalem. Nou, die ezel, die was niet van hem, die heeft hij geleend. Hij heeft een zaal moeten lenen om met zijn discipelen daar het Pascha te vieren en het avondmaal in te stellen. Nou, daar hebben we een aantal weken geleden nog bij stilgestaan, hoe dat gebeurd is ook, op die wonderlijke manier. Hij had zelf niet een zaal, hij heeft die zaal moeten lenen. En tenslotte, hij heeft zelfs nog een graf moeten lenen om daar als de gestorvene 3 dagen in te verblijven. Hij had geen eigen graf. Hij heeft moeten liggen in het graf van Jozef van Arimathea. Zo arm is Christus geworden dat hij alles heeft moeten lenen. Vanaf het begin van zijn leven tot aan het einde van zijn leven op de aarde toe. En dat is toch wel, als je daarover nadenkt, toch wel heel erg diep. Toen hij in de gestalte van God was, gemeente, en dat kunt u wel begrijpen, dat kun jij ook wel begrijpen. Toen hij in de gestalte van God was, toen was hij nameloos rijk. Toen werd hij onophoudelijk aanbeden, geprezen door al die engelenscharen. En ach, wie van ons kan de heerlijkheid in de hemel omschrijven? Maar we hebben allemaal wel er een indruk van. En iedereen beseft wel, in de hemel moet het volmaakt zijn. En daar heeft hij ook onophoudelijk de eer en de lof ontvangen, die hem als de Zoon van God ook toekwam. Weet je dat hij zelf er ook over gesproken heeft? Als je nou vanavond even tijd hebt, lees dan het hogepriestelijk gebed nog eens door. Het hogepriestelijke gebed dat we lezen in Johannes 17. In dat hogepriestelijke gebed, daar zegt de Heer Jezus op een gegeven moment: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had eer de wereld was. Eer de wereld bestond, had ik een heerlijkheid bij u, Vader. En dan zegt hij, mag ik die weer terug ontvangen? Dus daaruit blijkt wel dat hij, toen hij nog in de gestalte van God was in de hemel, een bijzondere heerlijkheid heeft mogen ontvangen en ervaren. En toch heeft hij die heerlijkheid willen verlaten. Wij mensen willen liever geen stap terug. Als er, om zo te zeggen, soms maatregelen nodig zijn vanwege de economische situatie, dan wordt er al gauw gestaakt. Mensen willen niet terug. We willen alles vasthouden wat we hebben. Maar Christus heeft alles losgelaten. De aarde betreden. Uit de gestalte van God gekomen. Die niet als een roof beschouwt. De heerlijkheid afgelegd. De gezindheid die hij had toen hij in de hemel was, was die van dienen voor anderen. De weg gaan om anderen te verlossen. Verklaren kun je dat niet. Je kunt alleen maar zeggen, wat moet het hart van Christus vervuld zijn geweest van liefde. Anders was dat onmogelijk. Zo'n overgang, je kan het alleen vanuit goddelijke liefde verklaren. Hoe anders zou hij ooit die hoogte, die rijkdom hebben willen inruilen voor die lage armoede op de wereld. Toen Jezus op deze aarde kwam, toen wilde hij dienen. En als je zijn weg ziet over de aardbodem, als je zijn pad volgt, zoals de evangeliën ons dat voorhouden, dan zie je die dienstknechtshouding bij Christus ook steeds weer terugkomen. Als mensen bij hem komen, geneest hij hen. En dan maakt het niet uit wat voor ziekte er aan de orde zijn. Nooit heeft de Heere Jezus iemand afgewezen. En toen het leek alsof hij iemand afwees, was het alleen maar om die persoon toch nog meer naar zich toe te trekken. He, die Canaanese vrouw. Jezus heeft gediend. En ik zei het al, zijn dienen is zelfs zo ver gegaan dat hij zijn leven gaf voor zijn volk. En we leven in de Leidersweken. We worden erbij bepaald iedere zondag weer opnieuw. We lezen de passages. We denken erover na. Hij hangt daar aan het kruis. Hij laat zich vernederen. Hij laat zich bespotten. Hij is gehoorzaam tot de dood toe. Tot de dood van het kruis. De meest vervloekte dood is hij bereid te sterven. Er is geen erger dood dan de kruisdood. Iedere dood is erg, maar de kruisdood is de ergste. Dat is de vervloekte. Daar wordt alleen maar aan het kruishout iemand gehangen die door mensen en door God vervloekt is. Het is de meest erge dood, ook daarom, omdat het een pijnlijke is. We kunnen ons er iets bij voorstellen. De spijkers door de handen, door de voeten scheuren het lichaam in wonden, in diepe wonden uiteen. Het is een smadelijke dood die Jezus ook aan het kruis moet sterven. Hij hangt er ten spot voor aller oog. En zo moet hij zijn volk verlossen. En zo wil hij het gaan doen. Hij wil de gestalte van God niet als een roof beschouwen. Hij wil die loslaten om de gedaante van een slaaf aan te nemen en om als een mens zichzelf te vernederen tot in de kruisdood toe. Dat is de Heere Jezus. Dat is wat hij heeft verricht. Dat is het geheim van zijn leven. Wat is dat wonderlijk? Wat gaat dat diep? En ik kan me voorstellen dat er jongeren onder ons zijn die zeggen van, moest dat nou allemaal zo gebeuren? Hè? Waarom heeft God niet gewoon de zonden van mensen kunnen vergeven? Waarom moest zijn eigen zoon naar deze wereld komen en zich zo diep vernederen? Waarom moest dat nou allemaal zo? Weet je wat je daarvoor als antwoord op moet geven? Daarvoor moet je eigenlijk een voorbeeld gaan kiezen. En dan moet je eigenlijk kijken naar hoe het in onze maatschappij werkt. Hoe werkt het in onze maatschappij? Nou, als je de wet overtreedt en je wordt daarop betrapt, dan sta je schuldig aan het recht. En wat moet er dan gebeuren? Nou, dan moet er of boete betaald worden, of er moet een gevangenisstraf worden uitgezeten. Maar er moet wat gebeuren, want dat recht dat is geschonden en dat recht dat moet weer hersteld worden. Er moet wat gebeuren. Het is niet zo dat als je ergens op betrapt bent, een overtreding of een misdaad, dat dan het recht zegt van nou, we zien dat door de vingers. Nee, toe maar, vooruit maar. Het moet hersteld worden. Er moet straf ondergaan worden. En zo is het eigenlijk ook in geestelijke zin. Er moet wat gebeuren. Omdat nu niet het recht van onze overheid is geschonden, maar het recht van de Heere zelf, van God. Toen wij mensen in zonde vielen in het paradijs, toen is het recht van de Heere is geschonden. We hebben gedaan wat we niet hadden mogen doen. En hoe kan dat recht nou weer hersteld worden? Dan moet er straf komen. Dan moet er een genoegdoening daarvoor komen. En dat betekent dat wij mensen dus allemaal zouden moeten sterven. De eeuwige dood zouden moeten sterven. Dat zou de enige genoegdoening kunnen zijn om aan het recht van God weer te voldoen. Maar nu dan het evangelie, het wonder. Nu zendt God zijn eigen lieve zoon. En die wil in de plaats van allen die in hem geloven, de straf ondergaan. God geeft zijn zoon uit liefde, opdat de baren van zijn boosheid over de zonde, zijn straf over de zonde, over zijn hoofd zullen gaan. God laat hem nou die kruisdood sterven, zodat mensen kunnen leven. En dat voor eeuwig. God plaatst hem in de diepste duisternis, opdat zij in het hemelse licht zullen kunnen komen. Dat is wat er eigenlijk gebeurde. Dat is het geheim van de Heere Jezus Christus. Hij is het lam dat God uit liefde heeft gegeven. Nou betekent dat niet, maar dat is iets wat we natuurlijk ook wel beseffen, dat nu alle mensen automatisch dan delen in dat offer van de Heere Jezus en dat alle mensen nou vergeving hebben. Wat is nodig om vergeving te ontvangen? Wat is nodig om werkelijk met God verzoend te worden? Dat we onze zonden belijden. En dat we tot Christus komen en zeggen, Heere, wilt u ook in mijn plaats de straf dragen? Wilt u ook in mijn plaats mij met God verzoenen? En weet je, als je dat ook in je leven mag doen, dan is je schuld verzoend. Dan heeft de Heere Jezus het ook voor jou voldaan. Dan is alles tussen God en tussen jou weer effen. En dan ben je rein in hem. Dat is een machtig wonder. Dat evangelie, dat krijg je nooit klein met je verstand. Maar dat mag je verwonderd geloven. Daar mag je je op verlaten. En dat geeft je rust en dat geeft je vrede in je hart. Wat een wonder. Jezus was in de gestalte van God. Maar hij wilde dat loslaten. En hij wilde knecht worden, slaaf worden. Hij wilde zich vernederen tot in de diepste diepte van de kruisdood. Om ons te kunnen verlossen en te verzoenen met God. Wat was de gezindheid van de Heer Jezus? Alles had hij over voor een wereld verloren in schuld. Wat was het wat hem bewoog? Liefde voor mens, om ze te redden van de eeuwige ondergang. Als je vanmiddag deze tekst die wij tot uitgangspunt van onze overdenking gekozen hebben, als je die tekst op je laat afkomen en die vraag die dan uit die tekst naar voren komt probeert te beantwoorden: wat is de gezindheid die in Christus was? Dan moet je zeggen, dat was dienende, zelfovergevende liefde. Tot in de diepsten van alle diepte. Tot in de kruisdood toe. En wat zegt de apostel nou vanmiddag tegen ons? Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Laat het in uw hart, in jouw hart, zo zijn als het ook in dat van hem was. Wat betekent dat? Dat ook wij, om zo te zeggen, gedreven moeten worden door dienende, opofferende liefde. Dat ook wij, nee, natuurlijk niet, u heeft groot gelijk, niet dat wij nou dezelfde weg moeten gaan als de Heer Jezus, want wij kunnen natuurlijk niet voor zonden, voor verzoening zorgen. Dat is onmogelijk. Hij is uniek, de middelaar en de borg. Maar die knechtsgestalte, die houding van dienende liefde, kijk, die behoort weer terug te komen in ons leven. Dat is wat de apostel hier zegt. Dat moet, om het vanmiddag nou eens zo te zeggen, de drijfveren zijn voor je spreken en voor je doen en voor je laten. Als je nou spreekt, en hoeveel spreken we niet? Hoeveel woorden spreken we niet? Als je nou eens terugkijkt in de afgelopen week, van maandag tot en met zaterdag, hoeveel woorden heb je gesproken? Dan moet dat toch gebeuren vanuit de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Is het zo geweest? Dat mogen we elkaar toch eigenlijk ook vanmiddag toch wel vragen. Als we zwijgen, soms moeten we zwijgen, ja, dat is zo. Is dat nou omdat diezelfde liefde van Christus ons beweegt, dat we zeggen, omwille van zijn liefde zwijg ik in deze situatie? Maar ook heel praktisch, hè? We worden geroepen als ouders om onze kinderen op te voeden, de vrezen van zijn naam. Hoe moet dat nou? Vanuit die gezindheid die in Christus Jezus was, ben ik bereid om in die gezindheid ook mijn kinderen op te voeden. Dan zoek ik niet alleen maar het goede voor mijn kinderen, zodat ze straks een goede positie zullen hebben in deze maatschappij, maar dan zoek ik voor alles het geestelijke heil van mijn kinderen. En dan probeer ik met al de liefde die in mijn hart is, om ze te wijzen op hem in wie alle leven en zaligheid ligt, de Heere Jezus. Als ik nou op mijn werk ben, hoe spreek ik met mijn collega's? Hoe handel ik? Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Als ik op school ben, jongeren, hoe ga ik met mijn medestudent, mijn medeleerling om? Wat doe ik allemaal? Wat zeg ik allemaal tegen die ander? Laat ook die gezindheid in jouw hart zijn, die in Christus Jezus was. Als we binnen de gemeente waar we deel van uit mogen maken, als we met elkaar omgaan, hoe doen we dat? Wat is de gezindheid van ons hart? Laat die gezindheid in ons zijn, die ook in Christus Jezus was. Nou, die Filippenzen, om het zomaar eens te zeggen, die hadden op dat punt wel wat steken laten vallen. Dat is eigenlijk ook de achtergrond van dit hele gedeelte. Ze waren eigenlijk helemaal niet zo goed bezig met elkaar. Er waren heel wat in die gemeente die vonden zichzelf veel belangrijker dan anderen in de gemeente. Er was helemaal geen dienen van elkaar of de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Het was meer ik op de troon en de ander moet maar doen wat ik zeg. Paulus zegt, zo behoort dat niet te wezen. Laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. En als je nou vanmiddag je ja-woord gaat geven op die belangrijke vragen die je zo meteen zullen worden gesteld. Je bent gekozen en benoemd, door de gemeente gekozen, door de kerkraad benoemd. Gaat die vraag op het formulier van Oudeling de Jaken, dat ga je straks beantwoorden. Ja, hoe moeten we dat dan gaan doen? Hoe moeten we dat in de praktijk dan vorm gaan geven? Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dienende liefde, opofferende liefde. Niet jezelf zoeken, het goede voor Jeruzalem, voor de gemeente en het goede tot eer van God. Gehoorzaam aan de Heer, bewogen met de kudde. De gebrokenen, de zieken, de weggedrevenen, alle soorten van schapen van de kudde. Je moet ze in dienende, betrokken liefde willen leiden en willen wijden. Als we vanmiddag samen stilstaan bij deze woorden, en als we vanmiddag iets geproefd hebben van de diepe inhoud van die gezindheid van de Heere Jezus Christus. En als we dan horen, laat die gezindheid ook in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dan kan toch eigenlijk maar één vraag, één uitroep vanuit ons hart voortkomen. En dat is, hoe ben ik toch ooit in staat om dat te doen? En wat is dan daarop het antwoord? Nou, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Al die andere gevoelens die er kunnen zijn in ons hart, gevangen nemen en ze aan de voeten van Christus brengen. En zeggen, Heere, laat die gezindheid in mij zijn die ook in u was. U, die de gestalte van God wilde loslaten, die u uzelf ontledigd hebt en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En die als mens geworden uzelf vernederd hebt tot in de dood, tot in de kruisdood toe. Heere, wilt u het mij geven? Hoe dichter mijn hart bij de gekruisigde Christus, hoe meer zijn liefde mij vervult. Hoe verder mijn ziel van hem af, hoe meer allerlei menselijke gevoelens mij weer beheersen. Hoe dichter bij deze Heere Jezus, hoe meer ik kan beantwoorden aan de opdracht en de oproep die hier door de Heilige Geest mij wordt gegeven. Mij, of ik nou in het ambt, het bijzondere ambt sta, of dat ik nou in het ambt van alle gelovigen sta, dat maakt niet uit. Die mij vanmiddag wordt gegeven, hoe dichter bij hem, hoe meer het zal gebeuren door zijn Heilige Geest, die mij dan vernieuwt van dag tot dag en die mij vernieuwt naar het evenbeeld van hem. Laat die gezindheid in u, in jou mogen zijn, die ook in Christus Jezus was. Amen. gaan nu over tot de bevestiging van de nieuw gekozen en benoemde ouderlingen en diakenen. En we lezen daarom het formulier dat door onze synode daarvoor is opgesteld. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, de kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in onze gemeente zijn verkozen. Daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we thans in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. En wij willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening en tot opbouw van zijn lichaam. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan ook een voorbeeld heeft gegeven. En zij mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij heeft gezonden. Tot de ambten waartoe het Christus behaagt om zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. En ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen ze de kudde van God hoeden zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod van de Heere zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. En ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping om in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. En hen die niet naar de regel van de schriften leven, behoren ze te vermanen. En over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van allerlei dwaaleringen die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst ze mede verantwoordelijkheid dragen. En daarom dienen ze Gods woord te onderzoeken, zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en met goede orde zal geschieden, naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. En zo zullen ze in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot opzieners heeft gesteld om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst van diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft in de gemeente, naast de bediening van het woord en de sacramenten, het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. En we lezen daarvan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diaken hebben samen met de dienaren des woords en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. En ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken. Door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. En ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. En verder zullen ze zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan hun naasten. En ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Broeders, mag ik vragen of u wilt opstaan? Nu gij broeders gereed staat uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en de gemeente antwoorden op de navolgende vragen. Ten eerste, bent u in uw hart ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? In de tweede plaats, houdt u de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? In de derde plaats, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten, ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht. En ten vierde belooft u u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien u zich in leer of leven te buiten zou gaan, hetgeen God mogen verhoeden. Broeder Bezemer, wat is daarop uw antwoord? Broeder Van Dijk, broeder Doornenbal, broeder Hazelhoff, broeder Klinkhamer. U, broeder Klumpenaar, en broeder Van Kruistem, en broeder Westerink. De almachtige God en Vader, hij geeft u zijn genade. En dat u in deze dienst getrouw en ook met zegen werkzaam mocht zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvang deze nieuw bevestigde broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde des Heren recht hebben. En voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid. En wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst van de barmhartigheid. Aangezien niemand van ons de bekwaamheid heeft vanuit zichzelf, willen wij de almachtige God om zijn genade aanroepen. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt, wij danken u dat gij ons geschonken hebt, mannen van goed getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. En wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt vervullen naar uw wil. En schenk hun uw genade, dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te vertragen. Verleen uw goddelijke zegen ook aan onze gemeente, opdat zij zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst der barmhartigheid, hen erend in hun ambt. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ze ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij de nieuw bevestigde broeders nu staande gaan toezingen uit de morgenzang. En dan dat enigszins ook op hun situatie toegesneden natuurlijk. De morgenzang en daarvan het derde vers. De morgenzang, het derde vers en dan enigszins gewijzigd. Aftredende broeders, mag ik u vragen om op te staan? Met de bevestiging van de nieuw gekozen en benoemde broeders komt er meteen ook een einde aan uw ambtsperiode. U heeft mogen dienen als diaken, als wijkouderling, als jeugdouderling. U heeft mogen dienen als oudere ouderling. U heeft mogen dienen in het moderame. U heeft uw gaven mogen besteden in zijn dienst. Namens de gemeente wil ik u heel hartelijk danken voor uw inzet en voor uw betrokkenheid in de afgelopen jaren. En in die dank wil ik ook uw gezinnen graag betrekken, want uw gezinnen hebben u heel wat uren afgestaan voor het werk in Gods gemeente. Eén ding is mij duidelijk geworden, broeders. En u heeft allen het met betrokkenheid gedaan. De liefde tot Christus, het heeft u gedreven. Dat was te merken uit de betrokkenheid waarmee u steeds weer opnieuw de vergaderingen bijwoonde, uw inbreng had, dingen naar voren bracht, diende, praktisch ook mocht dienen. De betrokkenheid daaruit bleek, de liefde die er in uw hart achter zat, de liefde van Christus. Als we terugtreden, dan gaan we terug naar het ambt van alle gelovigen. Want in de kerk zijn geen ambteloze burgers. En ik hoop van harte dat u in het midden van ons uw gaven mag blijven besteden tot opbouw van het gehele lichaam en bovenal tot eer van zijn grote naam. Wij willen samen als gemeente u dank zeggen voor uw inzet. En we willen samen u ook van harte Gods blijvende onmisbare zegen toewensen voor de komende tijd en ieder weer in zijn eigen gezin, ieder weer in zijn eigen plaats. De Heere geve u, ook in de komende tijd, alles wat u nodig hebt. Van harte dank. We zijn gekomen aan het einde van deze dienst. Dat betekent dat we samen de Heere willen dankzeggen voor wat we ontvingen. We mochten vanmiddag een gewone dienst beleven, zoals dat iedere zondagmiddag het geval mag zijn. En toch, Heere, gaf u ons ook weer een hele bijzondere dienst, waarin broeders bevestigd mochten worden in het ambt van ouderling en diaken. En we hebben het vanuit het formulier ook gehoord. U bent het die door hun dienst ons als gemeente wil leiden en wil wijden. En we hebben al gebeden om uw bijzondere leiding, uw Heilige Geest, dat die onze broeders vervullen mag, opdat ze met alle krachten die u hen heeft gegeven ook werkelijk ons als gemeente zullen kunnen dienen. En nogmaals bidden we u, Heere, vervul hen met de leiding van uw Heilige Geest. Immers onmisbaar is die, steeds weer opnieuw, onmisbaar. En dan zal toch ook de gezindheid van de Heere Jezus ons vervullen als ambtsdragers. Maar we hebben het vanmiddag gehoord, Heere, het is niet alleen maar als ambtsdragers, als bijzondere ambtsdragers, dat die gezindheid ons heeft te kenmerken. Ook in het ambt van alle gelovigen hebben we in die gezindheid ons werk te doen, hebben we te spreken, hebben we te zwijgen, hebben we te handelen. Die gezindheid die in hem was. En we hebben vanmiddag er samen bij stil mogen staan wat die gezindheid was. Dienende liefde, opofferende liefde, tot in de dood des kruises toe. Heere, vervul ons allen rijk met uw geest, opdat de gezindheid van hem ons meer en meer ook mag kenmerken. Heere, we zeggen u nogmaals dank voor het goede wat u ons gaf en de broeders die nu afscheid nemen. En we mogen het toch weten, dat laat uw woord ons toch ook zeer duidelijk zien, dat onze arbeid, hoezeer ook gebrekkig, toch niet ijdel zal zijn in u. En u zult er de vruchten van doen openbaren. En dat op de dag der dagen. Heere, aanvaard onze dank. En blijf ons ook in de komende week met uw zegen omringen. De komende week, die voor ons als gemeente ook weer een bijzondere week zal zijn, omdat het de week is waarin we stil mogen staan. Komende vrijdag heel in het bijzonder, maar eigenlijk al heel deze week, bij dat offer dat de Heere Jezus heeft gebracht op Golgotha. En volgende week mogen we samen dan het paasfeest vieren, waarin de overwinning op de machten van de dood en van de hel zullen mogen worden bezongen en verkondigd. In hem, de Heere Jezus, de levende Heere, ligt alle heil en alle troost, alle vreugde en alle leven. Aanvaard onze dank, Heere, en blijf ons met uw zegen omringen. En dat bidden we alleen op grond van hem, op grond van zijn genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 108, vers 1, dat is de slotzang van deze middag. En vooraf mogen we onze gave geven voor zijn dienst. Zoals voor de dienst al is gezegd, is er nadat we de dienst hebben afgesloten als kerkenraad in de consistorie gelegenheid om de nieuwbevestigde en ook de aftredende broeders de hand te drukken. Ze komen hier voor de kansel dan te staan en de looproute is deze gang en u kunt dan via deze of die gang de kerkzaal weer verlaten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.